Ze zijn berucht, gevreesd en legendarisch. Namen die je kent uit de krantenkoppen of van tv. Van de Amsterdamse onderwereld tot de internationale drugskartels. Dit zijn de verhalen van de grootste criminelen die Nederland ooit gekend heeft. Wie waren ze echt? Hoe kwamen ze aan de macht? En wat bleef er van hen over? In Plaatselijk Extra duiken we in het leven, de misdaden en de ondergang van Nederlands meest beruchte onderwereldfiguren. Welkom bij Plaatselijk Extra, seizoen 3, aflevering 12, waar de onderwereld niet verborgen blijft, maar blootgelegd wordt. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagrampagina, plaats.delict-podcast. In deel 2 over Martin Kok gaan we het hebben over zijn celstraffen, moordaanslagen en over hoe hij op een dodenlijst terechtkwam. Als Martin Kok in Hoorn in het huis van bewaring in voorarrest zit voor de aanval met de samurai-zwaard, vertelt Sandra hem dat ze zwanger is. Eenmaal weer vrij verhuizen de twee naar Zwaag, een dorpje vlakbij Hoorn. Eerst huren ze, daarna wordt het kopen. Ze krijgen samen twee kinderen, twee jongens. Martin verdient ondertussen bakken met geld met zijn escortbureaus, maar daardoor heeft hij het ook ontzettend druk. Hij was altijd aan het werk en bijna nooit thuis. Sandra wilde een burgerlijk leven en Martin Kok gruwde daarvan. In 1999 gaan ze uit elkaar, na een relatie van 5 jaar. Al gauw na hun breuk krijgt Sandra een nieuwe vriend, Mike Priem, wiens huwelijk in Duitsland was gestrand. Na zijn scheiding was hij aan de slag gegaan als taxichauffeur in Amsterdam. Sandra en Mike, die elkaar in het uitgaansleven van Hoorn zijn tegengekomen. Mike had 2 kinderen bij een Duitse vrouw. Sandra mocht na de breuk met Martin in het huis blijven wonen met de kinderen en mocht ze na de scheiding 2 dagen in de week zien, iedere dinsdag en iedere vrijdag. Maar op een gegeven moment wilde Sandra het anders. Ze vond dat hij de jongens maar 1 keer in de 2 weken kon zien, in het weekend. Sandra begon te stoken tussen Martin en de jongens en tussen Martin en Mike Priem. Ook besloot ze zonder overleg met Martin hun oudste kind op een bijzondere school te plaatsen, omdat hij problemen zou hebben met het leren en dat zou het gevolg zijn van Martins gedrag. Op 23 juli 2001 escaleert de boel, als er op de deurmat van Martins woning in Zwaag een brief van een advocaat valt, waarin wordt verteld dat de regeling met de kinderen met onmiddellijke ingang is aangepast. De daaropvolgende dag is het dinsdag. Martin gaat die ochtend gewoon naar het huis van Sandra en Mike om zijn kinderen op te halen. Sandra had de politie al voordat hij aankwam gebeld, omdat ze de kinderen niet wilde meegeven en daarover problemen verwachtte. Maar de politie kwam niet en Sandra hield de deur op slot. Martin bonkt met zijn vuisten en trapt tegen de rode deur. Met zijn schouders probeert hij de toegang te forceren, maar de deur blijft dicht. Dan trekt hij zijn Colt kaliber .45, die hij sinds zijn akkefietje met Monto O altijd bij zich draagt. Hij schiet een paar keer op de deur en zet zijn schouders er weer tegenaan, maar de deur gaat nog steeds niet open. Mike Priem heeft de deur van het slot gehaald en als Martin opnieuw zijn volle gewicht er tegen zet, valt Martin Kok het halletje binnen en ziet dat Mike vanuit de woonkamer op hem afkomt. In de ene hand heeft hij een telefoon, in de andere een schroevendraaier. Martin bedenkt zich geen moment en schiet Mike Priem in zijn buik. Mike weet naar de woonkamer te vluchten en staat daar om de hoek van de deur met de telefoon en schroevendraaier te wachten. Martin schiet weer en raakt Mike in zijn arm. Die valt op de laminaatvloer en Martin schiet nog 2 kogels in zijn hoofd. Mike Priem overleed ter plekke. Sandra heeft ondertussen in paniek 112 gebeld. Nadat Martin Kok de vriend van zijn ex heeft doodgeschoten, loopt hij naar buiten en stapt in zijn bordeauxrode BMW. Martin rijdt rechtstreeks naar het politiebureau in Hoorn om zich aan te geven. Op 5 maart 2002, ruim 1/2 jaar na de moord, staat Martin weer voor de rechter. De advocaat van Martin wilde het nog op noodweer proberen te gooien, omdat Mike met de schroevendraaier liep te zwaaien, maar dat werd door de rechtbank afgewezen. 2 weken later doet de rechter zijn uitspraak. Martin wordt schuldig bevonden aan doodslag en veroordeeld tot 14 jaar cel. Ook moet hij €7.000 schadevergoeding aan de nabestaanden betalen. Dit heeft voor Martin allemaal averechts gewerkt, want sinds die tijd heeft hij ook zijn kinderen niet meer gezien. Ook tijdens zijn detentie voor de moord op Mike Priem blijft Martin een bezige baas. Hij weet het zo te ritselen dat hij in de gevangenis in Alphen aan den Rijn zo nu en dan over een computer kan beschikken. Die heeft hij nodig voor het maken van de Baaierskrant. Hij schrijft, dyslectisch als hij is, zelf het krantje dat hij De Vlinder noemt. De Vlinder bevat ook een rubriek Veelgestelde Vragen, die met name bedoeld is voor nieuwkomers in de gevangenis. Ook staan er advertenties in. Sommige zijn vooral grappig bedoeld, zoals die van de sportschool in de gevangenis. Gratis toegang of de advertentie van Pizzeria La Cantina, die reclame maakt voor de pizza's die je in de gevangenis kunt krijgen. Nu met korting van wel 3 euro. Daarnaast staan er in de Vlinder advertenties voor Vlinders Escort, die nog altijd bestaat. Maar dan komt Martin in de krant. Escort service voor biasklant. Kopt de krant in september 2003. In het artikel doet Martin uit de doeken dat hij tegen betaling vrouwen de gevangenis in weet te krijgen en dat er verschillende gedetineerden zijn die goed gebruik maken van zijn Vlinders Escort. Martin praat in de Telegraaf tegen Jean van de Heuvel en het bericht brengt nogal wat commotie teweeg. Het leidt tot kamervragen en toenmalig minister Piet Hein Donner moet zich verantwoorden. De in de wet en regelgeving toegekende rechten aan gedetineerden zijn niet bedoeld om mensen in staat te stellen hun bedrijf in de gevangenis voor te zetten. Volgens de minister mag Martin Kok zo nu en dan gebruik maken van een pc zonder internetaansluiting voor het maken van een kerstgroet voor zijn familie. Vervelender is de reactie van de gevangenisdirectie. Die houdt vanaf het moment dat Martin de publicatie zoekt niet alleen zijn zakelijke post achter, maar zet hem ook een aantal dagen in de isoleercel. Als hij na 14 dagen weer de afdeling opkomt, wordt hij door de medegedetineerden met applaus begroet. Kort daarna wordt hij overgeplaatst naar een andere gevangenis. Martin Kok heeft daadwerkelijk zo'n 15 jaar in de gevangenis gezeten en kent het leven in de gevangenis door en door. Martin heeft met een paar opvallende namen gezeten, waaronder Fred Ros. Hij vertelde Martin dat hij achter op de motor had gezeten bij een liquidatie van Cor van Hout. Fred Ros wist natuurlijk niet dat Martin Kok een vriend van Cor was en heeft daarom een verklaring afgelegd bij de politie. Martin Kok moest in hoger beroep getuigen in een grote liquidatieproces Passage, waar Fred Ros ondertussen was overgelopen als kroongetuige. In maart 1984 worden de lichamen gevonden van Corina Bolhaar en haar 2 kinderen. Ze zijn vermoord. 19 jaar later werd ex-Hells Angel Louis Hageman tot levenslang veroordeeld door de rechtbank. Martin Kok zat verschillende keren met Louis Hageman gedetineerd. In de gevangenis van Lelystad zit Martin Kok ook een paar jaar met de Turkse koert Huseyin Baybaşın. Hij is tot levenslang veroordeeld voor moord en handel in heroïne. Martin komt te zitten in Heruwewaard met Fernando P., die levenslang zit wegens 3 moorden, verlamming van een barmeisje en 2 gewonden. Hij had in november 2005 het café In en Out in Rotterdam samen met 3 andere mannen van Caverdiaans komaf een bloedbad aangericht. De broers Peter, Frank en Richard T. uit Hilversum werden ook wel eens de gebroeders Dalton genoemd. Ze waren gek op wapens. In 2014 worden ze opgepakt van een grote hoeveelheid wapens AK-47 geweren en handvuurwapens. Martin Kok zit ook enige tijd in Maastricht gedetineerd. In de cel naast hem zit een man zonder benen. Die man had zijn stiefdochters misbruikt en wilde zelfmoord plegen. Alleen het lukte niet, maar de trein had wel zijn benen eraf gereden. Ook zat Rob Sigerius in 1998 bij Martin Kok in de gevangenis. Hij was veroordeeld voor het doodschieten van de Ghanese Dua. Ook was Rob Sigerius 2 keer infiltrant met verborgen camera voor Peter R. de Vries. De ene keer om een bewaarder te ontmaskeren die een pistool wilde verkopen. De andere keer om huurmoorden op een paar bekende Brabantse criminelen te voorkomen. Hij pleegde later in zijn cel zelfmoord. Martin van de P., alias Polletje, is vooral bekend van zijn betrokkenheid bij de moorden in Club Esther, een bordeel in Haarlem. Daar werden in februari 2000 4 Hells Angels doodgeschoten. Martin en Polletje zitten bij elkaar in Demersluis, een van de torens van de Bijlmer Baaiers, in paviljoen 4, op 4 hoog. Ze zitten daar in de LABG, de landelijke afzondering beheersproblematische gevangenen. Polletje werd op 4 maart 2021 geliquideerd in Amsterdam Zuidoost. Martin Hoogland, alias de regisseur, zit in de gevangenis voor de moord op Klaas Bruinsma en ook voor de liquidatie van drugshandelaar Tony Heizeledoorn. In Lelystad komen ze elkaar tegen en dat bood het niet zo goed tussen de twee. Martin Kok blijft Martin Hoogland pesten omdat zijn parkietje Peggy uit zijn cel was gevlogen en ontsnapt was. Martin Kok blijft hem in zijn gezicht uitlachen. Martin Hoogland laat het gedetineerde recherche-informatiepunt van de Nationale Recherche weten dat Martin Kok een ontsnappingpoging wilde doen, wat natuurlijk helemaal niet waar was. Martin Kok belandde hierdoor 17 dagen in de isolatie en werd daarna overgeplaatst naar de PI in Alphen aan de Rijn. Op 18 maart 2004 werd Martin Hoogland tijdens zijn verlof met automatisch vuurwapen van zijn fiets geschoten. Martin Kok kon het niet met Willem Holleder vinden. Wel met Cor van Hout. Nadat hij geliquideerd werd in 2003, groeide de afkeer tegen Willem Holleder. Dat wordt voor het grote publiek duidelijk tijdens een uitzending van Pauw. Martin zit met een aantal journalisten aan tafel. Onderwerpen van gesprek, de verklaring van de zussen Holleder over hun broer, Willem. Na de verhalen van Astrid en Sonja, en met name na het afspelen van een geluidsfragment waarin Willem tekeer gaat tegen zijn zus Sonja, is het beeld veranderd van knuffelcrimineel naar de grootste crimineel van Nederland. Martin Kok had hier lak aan en trok in de uitzending van Jeroen Pauw een lange neus in de camera naar Willem Holleder.
En nu zie je. Oké, dus ja, daar is hij nu.
Niet meer ernaast, nooit meer ernaast.
In Bankenbos, tijdens zijn detentie voor de doodslag op Peter Giesbergen, komt Martin voor het eerst in aanraking met het Joods geloof. Er wordt kosher eten bezorgd. Het eten was veel beter dan een gewone baaiersvoer. Zo kreeg Martin Kok altijd goed eten als hij werd overgeplaatst naar andere gevangenissen. Zo zat Martin ook geregeld bij de gesprekgroep van de Rabi. Ook tijdens de detentie in Vught in 2006 speelt Martin de Jood. Dit keer gaat het hem niet alleen om het eten, maar ook om de leden van de Hofstadgroep, die in Vught gevangen zitten op stang te jagen. De Hofstadgroep is een groep radicale islamitische jongeren die verdacht worden van terroristische activiteiten. Martin Kok had een pet gekregen met een Davidster erop. En dit kon provocerend werken bij de leden van de Hofstadgroep. In 2011 wordt Martin Kok 2 keer veroordeeld, eerst 4 maanden voor overtreding contactverbod met Sandra. En ook wordt Martin op 26 mei 2011 veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar voor medeplegen van diefstal onder bedreiging van geweld. Martin Kok had oud-Ajax-ziet Menno W., eigenaar van het im- en exportbedrijf, in sterke dranken en bier bedreigd en afgeperst. Deze oud-voetballer heeft in seizoen 1996-1997 2 wedstrijden in het eerste gespeeld als vervanger van Ronald de Boer. Later speelde hij nog in Vitesse, Den Bosch, Sparta en Go Ahead. Het was volgens Martin Kok een incasso. Menno W. had €70.000 openstaan bij iemand in Den Haag. Menno W. had een grote partij alcohol afgenomen, maar niet betaald. Ook Menno W. wordt later veroordeeld in 2012 in België. Hij moet 2 jaar de cel in voor het oplichten van een bloemen- en plantenkweker voor bijna €1 ton. In februari 2015 begint Martin Kok met zijn website Vlinderscrime. Hij is dan alweer een tijdje vrij. Martin zegt, ik wil eens proberen om geen criminele dingen meer te doen. Geen incassos meer, geen bedreigingen, geen geweld. De escortbusiness waar ik vroeger veel geld mee had verdiend, was tijdens mijn gevangenschap heel erg veranderd. De hoeren hadden veel meer in eigen hand gekregen door websites. Weer een escortbureau beginnen was voor mij daarom geen optie meer. Het leek hem wel leuk om te gaan schrijven over misdaad. Daar weet ik natuurlijk als ex-crimineel heel veel van. En ik heb een hele groot netwerk van biasklanten en boeven. Een website is zo opgezet, dus ik ben gewoon begonnen. Aldus Martin Kok. Het laat niet alleen zien dat Martin veel weet van wat misdadigers hebben uitgespookt, zijn stijl valt ook op. Hij bekommert zich niet om taalfouten en kromme zinnen. Ook noemt hij naam en toenaam. Aan initialen doet hij niet. Namen gaan voluit. De stukjes op de site zijn op zijn minst een eigenzinnige mix te noemen van persoonlijke belevenissen en nieuwtjes over de misdaad. Sommige met humor, vaak bloedserieus. Hij spreekt zich ook graag uit dat hij als ex-crimineel vaak beter weet dan de misdaadjournalisten. Martin Kok houdt zich dan ook niet aan de journalistieke principes van hoor en wederhoor. Privacy vindt hij ook niet belangrijk. In april 2016, ruim een jaar na de lancering, bleef Vlinderscrime waarschijnlijk zijn beste tijd als Martin, tot verbazing van vele originele delen uit het strafdossier tegen Willem Holleder publiceert. Hoe Martin precies aan die dossiers is gekomen, heeft hij nooit gezegd, maar alle kranten en tv-journaals berichten erover. De bezoekersaantallen van Vlinderscrime stijgen naar 1000-wekkende hoogte. In oktober 2016 plaatst Martin een procesverbaal op Vlinderscrime waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Martin zet andere criminelen en verdachten met naam en toenaam en foto's zonder balkjes op zijn site en maakt ze belachelijk en te beschuldigen. Vlinderscrime trekt maandelijks meer dan 1 miljoen bezoekers. Een van de mikpunten op Vlinderscrime is de Amsterdamse Marokkaan Naofol F., die in april 2016 in Ierland wordt opgepakt. Martin zet hem met volledige naam en foto zonder balkje op zijn site. Later volgen ook nog beschuldigingen. Noffel, zoals de bijnaam van Noffel 11 luidt, wordt daarbij ook belachelijk gemaakt. Als Martin door de rechtbank wordt gedwongen om een artikel over Noffel initialen te gebruiken en de foto onherkenbaar te maken, plaatst hij pesterig een roze balkje over de ogen van Noffel F. Hij gaat zelfs zo ver om een beloning uit te loven. Degene die hem een foto kan leveren van Noffel F in de gevangenschap krijgt €2500. Nadat Martin Kok een filmpje online zet met als titel Holleder's laatste avondmaal over een aantal criminelen die zitten te dineren in een Chinees restaurant in Amsterdam-Zuid, onder hem zware jongens als Willem Holleder, Lucas Boom en Sjaak Burger. Wordt kort nadat het filmpje op Vlinderscrime is verschenen, gaat de site eerst plat door een DDoS-aanval. En worden daarna de Mercedes en het huis van Martin in Amsterdam-Osdorp beschoten. Er zaten 9 kogels in zijn auto, 5 in zijn voordeur en 4 kogels in de gevel. De daders, 2 jongens, worden 2 maanden na de beschieting aangehouden en zouden een band hebben met Lucas Boom, die op 9 juni 2015 in Zaandam werd geliquideerd. Er is nooit enig bewijs gevonden voor de betrokkenheid van Lucas Boom. Dan wordt door de beschieting zijn 3-jarig zoontje uit huis geplaatst door jeugdzorg. Martin Kok laat het er niet bij zitten en zet op Vlinderscrime een beloning van €10.000 voor het adres van degene die zijn huis heeft beschoten. Ook heeft hij de naam en foto en andere gegevens van de jeugdzorgmedewerker op zijn site gepubliceerd. Voor haar adres heeft hij €500 over. Enkele uren nadat Martin Kok de beloning heeft uitgeloofd, gaat Vlinderscrime offline. Het hostingbedrijf heeft op last van de politie de site uit de lucht gehaald. Door de bedreiging van Martin Kok heeft de medewerkster van jeugdzorg politiebescherming gekregen. Maar Martin kalmeert enigszins. Hij haalt de artikelen waarin hij de beloning uitlooft van zijn site. Voor Vlinderscrime bezoekt Martin regelmatig de zitting in hoger beroep van de grote liquidatieproces Passage. Die zittingen, met verdachten als Dino Sorel, Mohamed R. en Jesse Remmes, vinden plaats in een extra beveiligde complex op Schiphol. Na de schietpartij verbiedt het gerechtshof Martin Kok de toegang tot de bezittingen van het Passageproces. Martin kondigde een rechtszaak aan om weer bij de Passageproces aanwezig te mogen zijn. De Haagse rechtbank geeft hem gelijk en Martin mag het justitieel complex Schiphol weer binnen. Wel moet hij plaatsnemen op de publieke tribune. Ruim een half jaar na de beschieting van zijn huis en auto vindt er weer een incident plaats. En laat zien dat Martins veiveiligheid in het geding is. Op 6 juli 2016, dan heeft Martin al te horen gekregen van de politie dat hij op een dodenlijst staat. Heeft hij afgesproken met een vriend van hem in Klein Kalfje, een café-restaurant aan de rand van Amsterdam. Aanvankelijk was het plan om bij een vriend thuis af te spreken, maar Martin had geen zin om dwars door Amsterdam te rijden. Als Martin met zijn vriend door de politie wordt gesommeerd onmiddellijk het café te verlaten, is het buiten op de parkeerplaats een drukte van belang. Politieagenten zijn in de weer met afzetlinten. De explosieve opruimingsdienst arriveert. Een voorbijganger heeft kort daarvoor een bom ontdekt, onder een blauwe Opel Corsa. Het blijkt om de auto van Martin Kok te gaan. Eigenlijk is het Opel Corsa van zijn vader. Een cameraploeg van AT5 is er al gauw bij en krijgt Martin zwaar onder invloed voor de camera.
Leef nog steeds, namelijk, leg me zo. Woppetje Wopo, Ramaroni, maar we blijven schrijven hoor, we blijven schrijven. Een bom omhaald geplakt, bom, bomaroni.
In dit interview gaat Martin ook nog even op de grond liggen. Hij maakt nog een fotootje van de broodtrommelbom en twittert hem deze de wereld in. Om vervolgens met een vriend stomdronken te worden in een café in Amsterdam. Na de beschieting van zijn huis en auto en informatie dat hij op een dodenlijst zou staan en de bom onder zijn auto, meent justitie dat Martins leven zodanig gevaar loopt dat hij bescherming en beveiliging nodig heeft. Vanaf juli 2016 wordt Martin samen met zijn zoon ondergebracht in verschillende safehouses in Nederland. Vaak zijn het huisjes op vakantieparken. Om de 4 weken verplaatst hij van plek. Langer blijven zou opvallen. Justitie doet Martin het aanbod dat beveiligers een oogje in het zeil houden, als hij erop uittrekt. Maar dat wijst hij af, want Martin zegt erop: ik word gek van de gasten in de buurt. Ik kan best voor mijn eigen veiligheid zorgen. Ben slimmer en sneller. In oktober 2016 trekt Martin in een luxe appartement ergens aan de kust. Kort daarvoor is bekendgemaakt dat die vriend met wie Martin in het café zat toen die bom onder zijn auto werd gevonden, is opgepakt. Hij wordt verdacht voor betrokkenheid bij het plaatsen van de bom onder Martins auto. Later werd hij weer vrijgelaten, omdat de politie zijn betrokkenheid niet hard genoeg kon maken. Vanaf dit moment plaatst Martin ook balkjes over de ogen van verdachten. Hun namen niet meer voluit en geen geruchten meer of vlinderscrime. Dit allemaal zodat hij minder gevaar loopt. Op 8 december 2016, rond 1 uur, heeft Martin Kok een lunch geregeld in de Harbour Club Kitchen met collega misdaadjournalisten, zoals hij zichzelf noemt. Paul Vugts van het Parool, Fieke Oling en Jens Oldekalter van het Panorama zijn daar onder andere bij. Diezelfde avond gaat Martin naar het Citizen M Hotel in Amsterdam-Zuid. Martin Kok heeft een afspraak met Chris H. over het adverteren op vlinderscrime. Hij zou hier zo'n 35.000 euro mee verdienen. Als die twee in het café van het hotel aan het praten zijn, loopt er een man rond 6:10 het Citizen M Hotel binnen en gaat aan de bar zitten. Even verderop zit Martin met Chris H. aan een tafel. De man houdt de tafel in de gaten. Een paar minuten later stapt de man alweer naar buiten. Om 6:55 verlaten Martin Kok en Chris H. het hotel. Wat Martin niet weet is dat hij buiten wordt opgewacht door diezelfde man. Die man ziet hem buiten komen en rent op Martin af en richt een wapen op zijn hoofd. Maar er gebeurt niks. De man rent weg naar de overkant van de straat. Martin Kok heeft helemaal niets in de gaten dat hij hier ontsnapt is aan een moord. Chris H. en Martin Kok rijden naar de club Boccaccio in Laren, dat door sommigen werd gezien als de opvolger van Jap Jum. Om 7:30 draaien Chris H. en Martin de oprijlaan op, van Boccaccio. Martin parkeert de metallic Polo Volkswagen van zijn vader op de parkeerplaats van de seksclub, recht tegenover de ingang van de kapitale witte villa. Achter in de auto ligt een kerstboom en staat het kinderfietsje van zijn zoon. De twee lopen naar de witte deur, die wordt opengedaan door een forse portier. Eenmaal binnen nemen ze plaats aan de bar en bestellen iets te drinken. Na verloop van tijd verdwijnt Martin met een van de dames in een privékamer. Om 11:50 verlaten Chris H. en Martin Kok Boccaccio weer. Ze nemen afscheid van de portier die de deur achter hen sluit. Martin loopt vervolgens naar zijn auto die geparkeerd staat met de voorkant richting een enorme conifeer en wat struiken. Martin kruipt achter het stuur van de auto terwijl Chris H. zo'n 8 meter van het voertuig staat. Net als Martin de auto wil starten, komt er uit de bosjes bij de parkeerplaats één in zwart geklede man tevoorschijn. Er klinken 6-7 schoten, waarschijnlijk uit een automatisch vuurwapen. Kogels vliegen door het linker achterportier en het raam van het linker portier en treffen Martin onder andere onder in zijn achterhoofd. Martin Kok sterft ter plekke. Hij is nog geen 50 jaar oud geworden. Dit was Plaatselijk Extra. Op 15 december 2016 vindt de begrafenis van Martin Kok plaats op begraafplaats Vredehof op de Haarlemmerweg in Amsterdam. Zo'n 25 à 30 mensen hebben zich verzameld. Een paar advocaten, misdaadjournalisten en een paar vrienden en vriendinnen. In totaal werd Martin Kok veroordeeld tot bijna 23 jaar cel. Al met al heeft hij dus zo'n beetje 15 jaar achter de tralies gezeten. Dat betekent dat hij vanaf zijn 20ste de helft van zijn leven in de gevangenis heeft doorgebracht. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de organisatie van Redouan Taghi van een moord op Martin Kok. In januari 2020 werd in de Italiaanse stad Turijn een verdachte aangehouden. Die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op Martin Kok. Niet Nederland, maar de Schotse autoriteiten zouden die aanhouding hebben verzocht. De Schot Chris H., waarmee Martin een afspraak had op de avond van de moord, heeft hem in de val gelokt. Hij is doodgeschoten door een nog onbekende schutter. De moord op Martin Kok is onderdeel van het liquidatieproces Marengo. Volgens het Openbaar Ministerie wilde Redouan Taghi hem dood hebben omdat hij op zijn website Vlinderscrime berichten over Redouan Taghi en diens handlanger Naofol Noffel F. plaatste. Dit was deel 2 over Martin Kok, zelfbenoemd misdaadjournalist en ex-crimineel in hart en nieren. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer op mijn Instagram-pagina @plaats.delict_podcast. Tot dan!